Goedemorgen. Ik heb niet echt een welkomstwoord voorbereid, omdat het normaal Rob ging zijn die dat ging doen vandaag. Maar ik kan wel heel kort even schetsen hoe Rob en ik elkaar leren kennen hebben en hoe we tot deze patiëntendag gekomen zijn. Dus Rob en ik zijn alle twee wetenschappers, onderzoekers. En wij hebben 2 jaar geleden samen een project aangevraagd bij de Europese Unie om specifiek onderzoek te doen naar zeldzame genetische ziektes. En daarin zijn we geslaagd, wat dat eigenlijk al een heel grote stap was, want dat zijn meestal heel moeilijke projecten om aan te vragen met een heel kleine slaagpercentage, maar 10% van de projecten of zo die aangevraagd wordt, wordt effectief goedgekeurd. En we zitten in dat project met een 7-tal partners, dus zowel vanuit België en Nederland, Nederlandstaligen, maar er zitten ook groepen in van in Italië, iemand van in Litouwen onder andere. Dus zij zijn 7 partners die samenwerken allemaal op een heel specifiek onderdeel van die zeldzame ziekte. Ik ga een deel van het onderzoek vertellen waar ik mee bezig ben. Dus ik ben een apotheker van opleiding. Dat is misschien wel interessant om te weten, omdat in onze faculteit of in mijn onderzoek kijken wij eigenlijk vooral naar op welke manier kunnen we de nieuwe behandelmethoden die ontwikkeld worden, hoe kunnen we die zo goed mogelijk binnenbrengen of toedienen aan het oog. Het oog is wel een orgaan dat aan het oppervlakte ligt, dat op zich gemakkelijk bereikbaar is, maar toch om echt die genetische boodschappen die ik straks ga uitleggen, die we kunnen gebruiken, in de juiste plaats, in de juiste cellen te krijgen, dat is helemaal niet zo evident. Dus daar is heel veel onderzoek voor nodig om dat mogelijk te maken. De lezing die ik vandaag heb voorbereid voor jullie, die gaat dus eigenlijk over de verschillende stappen die wij als apotheker, zou je kunnen zeggen, kunnen ondernemen om de toedieningswegen in het oog die beschikbaar zijn, om die te gaan gebruiken om ons materiaal op de juiste plaats te gaan brengen. Dus ik zal de presentatie er eventjes bij nemen. Zo. Dus de titel van mijn presentatie is hoe kunnen we nanodeeltjes, dus de nanodeeltjes zijn de medicijnen die ontwikkeld worden, hoe kunnen we die in ons oog gaan toedienen? Misschien ook om te starten, gisteren heb ik naar mijn eigen vader gebeld, die ook zelf een oogprobleem heeft en eigenlijk een slecht zicht heeft, met de vraag van papa, ik moet een PowerPoint-presentatie voorbereiden voor een patiëntendag. Heb jij tips voor mij qua lettertype, lettergrootte, welke kleuren mag ik gebruiken? En normaal gezien, als ik presentaties maak, zijn dat felle witte vlakken met relatief kleine letters op. En het eerste dat mijn vader zei van zorg voor voldoende contrast, liefst een zwarte achtergrond, zeker niet wit, want dat is heel lastig voor ons om naar te kijken. Dus dat waren allemaal al dingen waar ik zelf nooit bij stil gestaan had. En dan zei hij van of blauw met gele letters, dat werkt ook nog wel goed. Dus de keuze blauw met gele letters is door mijn vader ingegeven. Dus ik hoop dat het voor jullie zichtbaar is, maar uiteraard is de bedoeling dat ik zoveel mogelijk ga vertellen, ook dat jullie mee zijn met het verhaal. Dus het oog, waar kijken wij naar of wat zijn de verschillende compartimenten die voor ons interessant zijn of van belang zijn? De voorkant van ons oog, en dat is de cornea, is eigenlijk de buitenste laag. Daar gaan wij, als we naar genetische ziektes kijken, minder ons op focussen. Wij gaan eigenlijk vooral naar de achterkant van ons oog gaan kijken. Maar alle componenten zijn uiteraard wel belangrijk. Je hebt ook de lens in het oog die het licht moet kunnen doorlaten. En het licht moet dan door de binnenzijde van ons oog, ons glasvocht of ons vitreus, kunnen passeren om helemaal achteraan op ons netvlies te branden of op onze retina te gaan belanden. Dus al die componenten werken eigenlijk samen om ervoor te zorgen dat er signalen, de lichtsignalen, naar onze hersenen gestuurd kunnen worden en dat wij een beeld kunnen zien van het licht dat wij gaan ontvangen. En op al deze stappen kan er ook effectief iets gaan misgaan. Als we naar het netvlies gaan kijken, dat is een heel dun vliesje helemaal achteraan ons oog. Daar zitten miljoenen cellen die samenwerken om ons zicht te gaan geven. Dus we hebben de fotoreceptoren, zijn de cellen die het licht ontvangen. En dat zijn de staafjes en de kegeltjes. En die zorgen voor het feit dat we in licht en donker kunnen zien of geven ons een kleurenzicht. En die gaan eigenlijk het lichtsignaal omzetten naar een elektrisch signaal dat via allemaal de cellen in de retina doorgegeven worden naar onze hersenen. Vanaf dat er iets mis is met één van die cellen, en je kan je een beetje als een soort estafette beschouwen, dat het signaal moet doorgegeven worden. Als er iets met de cellen fout gaat, als er een genetische afwijking is of zo, dan gaat die lichtdoorgave niet meer kunnen gebeuren en dan ga je dus je zicht kunnen gaan verliezen. En er zijn heel veel verschillende soorten oorzaken van blindheid of van, ook van gezichtsverlies. En er zijn 280 miljoen mensen of zo wereldwijd die ingeschat worden om echt gezichtsproblemen te hebben en 30 miljoen mensen daarvan die effectief volledig hun zicht verloren hebben. Dus wat zijn de voornaamste oorzaken die we zien die uiteindelijk tot blindheid kunnen gaan leiden? Ook gewoon ongelukken zijn ook nog altijd een heel belangrijke oorzaak. Het feit dat de optische zenuw beschadigd kan worden als je een ongeluk hebt of een grote druk op je oog gekregen hebt, kan ervoor zorgen dat die zenuw het signaal niet meer naar de hersenen kan doorgeven. En dat zal er dan voor zorgen dat je dus ook geen beeld niet meer kunt gaan vormen. Er zijn ook verschillende onderliggende andere ziektes die uiteindelijk in je oog een probleem kunnen gaan geven. Dus mensen die bijvoorbeeld suikerziekten of diabetes hebben, die gaan in het begin dat misschien niet doorhebben, maar als je een lange tijd een slechte bloedsuikerspiegel gaat hebben, gaat dat uiteindelijk in je oog er ook voor zorgen dat die bepaalde cellen in ons netvlies dat die gaan afsterven en dat je dus geleidelijk aan je oog je zicht zal gaan verliezen. Wat misschien ook belangrijk is om te weten, is dat de cellen die in ons oog zitten, die kunnen niet meer gaan zichzelf vermenigvuldigen of gaan delen. Dus een keer dat die cel afgestorven is, dan ben je ze kwijt en dan kan je ze niet meer terugkrijgen op een of andere manier. Dus je kan enkel maar voorkomen dat je cellen zouden gaan afsterven. Als de cellen echt afgestorven zijn, dan kan je ze alleen maar herstellen door andere cellen zelf te gaan toedienen in je oog. Dus ze kunnen niet meer gaan delen en zo hersteld worden. En dan waar gaan wij ons vandaag op focussen? Vooral de genetische afwijkingen. Dat zijn afwijkingen in het genetisch materiaal, dus in het DNA van onze cellen, die ervoor zorgen dat onze cellen eigenlijk een foutief eiwit, een foutief ingrediënt gaan aanmaken en daardoor een signaal of een functie niet meer goed gaan kunnen uitvoeren. Dus die genetische afwijkingen of die genetische boodschappen, en hoe moeten we dat eigenlijk juist zien? Iedere cel heeft DNA-materiaal en dat kan je gaan beschouwen als de kookboek die je gaat gebruiken om te bepalen welke recepten dat er allemaal aanwezig zijn. Dus iedere cel heeft een hele grote kookboek, DNA-materiaal, waaruit dat er recepten kunnen overgeschreven worden en dat die recepten worden overgeschreven onder de vorm van wat wij messenger-RNA of boodschapper-RNA gaan noemen. Dus het boodschapper-RNA is eigenlijk een recept dat in uw cel zal voorkomen en dat recept schrijft voor welke ingrediënten dat die cel nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Dus de ingrediënten van de cel om goed te kunnen functioneren, dat zijn eigenlijk de eiwitten of de proteïnen die in iedere cel zullen aanwezig zijn. Dus als alles goed gaat, heb je eigenlijk een normale cel waarbij vanuit het DNA, vanuit ons kookboek, om de zoveel tijd bepaalde recepten of mRNA, dus boodschapper-RNA-moleculen, overgeschreven worden. En die boodschapper-RNA-moleculen worden dan vertaald naar de ingrediënten, naar de eiwitten. En dat bepaalt dan de functie van onze cel. Wat gebeurt er nu als je een genetische afwijking zal hebben? Dan zitten er fouten in ons DNA. Dus het DNA zal dan een foutieve boodschap bevatten, zou je kunnen zeggen. Dus er is een fout in ons kookboek gekomen. En die fouten worden mee overgeschreven ook naar ons boodschapper RNA dat eruit vertaald wordt. Dus dat betekent dat die fout ook in die mRNA of die RNA-moleculen zal zitten. En die fout gaat dan uiteindelijk ook zorgen voor een fout ingrediënt, waardoor dat uw cel eigenlijk niet meer kan gaan functioneren. En ons DNA-materiaal bestaat eigenlijk maar uit 4 verschillende letters die afgewisseld worden. De nucleotiden of de nucleïne, de nucleotiden en 4 verschillende lettertjes. Vanaf dat één van die lettertjes gaat veranderen naar een andere letter, dan kan je dus eigenlijk al een foutieve boodschap krijgen en verkeerd RNA en verkeerde eiwitten gaan maken. En je zou het een beetje kunnen vergelijken als normaal in je kookboek het woord zoet zou staan en je vervangt de E door een U, dan wordt dat woord zout in plaats van zoet. Dus ook dat is maar 1 lettertje verschil, maar voor je recept zal het een groot verschil maken als je iets zoet of iets zout zou toegevoegd hebben. En ook voor de cellen is dat hetzelfde. 1 letter verschil kan enorm veel verschil maken voor het eiwit dat dus aangemaakt zal worden. Dus ofwel maak je dan gewoon een fout eiwit aan dat een verkeerde functie geeft of zelfs een slechte functie heeft, waardoor dat je cel niet meer kan overleven en zal afsterven bijvoorbeeld. Ofwel maak je gewoon geen eiwit niet meer aan. Als je fout zodanig groot is dat je de boodschap niet meer kan lezen, dan kan je ze niet meer vertalen en dan ga je gewoon geen eiwitten niet meer aanmaken. En dan gaat die cel ook ofwel afsterven of zijn functie niet meer kunnen uitvoeren. Dus er zijn heel veel verschillende genetische afwijkingen, maar gelukkig op dit moment is het genoom, dus het kookboek van iedere cel, is eigenlijk volledig gekend. En er zijn meer en meer ziekten waarbij dat we ondertussen weten wat dat de specifieke fout is, waar dat het eigenlijk gaat gaan mislopen. Dus zodra dat je een genetische afwijking hebt, waarbij dat er in het DNA, in ons kookboek, geweten is welke fout is er daar nu eigenlijk gemaakt, dan kunnen we die fouten gaan proberen herstellen en ervoor zorgen dat we het kookboek herstellen en dat we dus het juiste materiaal terug zullen gaan aanbieden. Dus dat is wat we verstaan onder gentherapie. Dus wat is het principe van gentherapie? We kunnen eigenlijk 2 dingen doen. We kunnen het DNA-materiaal zelf gaan toedienen. Dus dat betekent in het kookboek zelf de fout gaan herstellen. En dus het DNA naar de cellen proberen brengen. Dus dat is het eerste dat we kunnen doen. Of we kunnen ook het recept herstellen. En dus het mRNA, de boodschappermoleculen, die kunnen we ook gaan toedienen naar de cellen. En in beide gevallen zal het ervoor zorgen dat we dan toch weer wel de juiste eiwitten of de juiste proteïnen gaan aanmaken. En dat de functie van die cel dus eigenlijk zal hersteld worden of ondersteund zal worden. Dat is een eenvoudigere voorstelling. Er zijn soms ook ziektes waarbij dat je niet alleen maar het juiste DNA moet kunnen toedienen en moet zorgen dat het juiste eiwit gemaakt wordt, maar waarbij dat je ook moet zorgen dat het foute eiwit dat uitgeschakeld wordt, omdat je soms eiwitten hebt die zodanig dominant slecht zijn, zou je kunnen zeggen, dat ook al ga je het juiste eiwit ernaast gaan toevoegen, dat het dan toch nog altijd de functie niet zal herstellen. Dus in sommige gevallen is het nog iets moeilijker om het juiste materiaal in je cellen te gaan krijgen. Dus in theorie zou de oplossing eenvoudig moeten kunnen zijn. Dus vanaf als je deze DNA of die mRNA-moleculen naar de cellen zou kunnen toedienen, zou je in staat moeten zijn om die fouten die in je DNA-materiaal aanwezig zijn, om die te kunnen gaan herstellen. Maar wat is het probleem bij de toediening van deze moleculen? Dat is dat het DNA en het RNA dat we kunnen gaan toedienen aan de cellen, als we dat niet verpakken op een of andere manier, geraakt dat niet binnen in de cel. Dat zijn grote moleculen. Die hebben een sterke negatieve lading, dus die zijn negatief geladen. De cel zelf heeft ook een negatieve lading. En iedere cel heeft een membraan, dus een lipide membraan, waar dat grote moleculen eigenlijk niet gemakkelijk doorgeraken. Dus de cel van nature uit beschermt zich eigenlijk tegen alle invloeden van buitenaf. Die wil niet graag ander materiaal opnemen, omdat die ervan uitgaat dat waarschijnlijk DNA-materiaal van een virus of een bacterie zou zijn en dat dat dus geen goed materiaal zou zijn om op te nemen. Dus als je de naakte moleculen neemt, dus de onverpakte moleculen, dan ga je die niet binnenkrijgen in de cel. En die zijn ook heel onstabiel, dus die gaan heel snel gaan afbreken. Dus als je die zou injecteren of op een oog zou aanbrengen, gaan die eigenlijk heel snel gewoon kapot gaan en een niet kunnen afgeleverd worden en een functie niet kunnen gaan uitvoeren. Dus we moeten daar methode vinden om, om dat genetisch materiaal in onze cellen te gaan krijgen. En dat is waar dat de nanodeeltjes, waar dat wij als onderzoeksgroep naar kijken, waar dat de nanodeeltjes een belangrijke functie kunnen gaan spelen. Dus wat doen we met het DNA-materiaal of met het boodschapper-RNA-materiaal dat we willen naar de cellen gaan toedienen? We gaan dat eigenlijk gaan verpakken in hele kleine deeltjes en nanodeeltjes. Dus hoe moet je dat voorstellen, hoe groot dat is, zo'n nanodeeltje? Als je een voetbal zou nemen, de grootte van een voetbal, dan is een nanodeeltje 1 miljoen keer kleiner dan die voetbal. En dat is eigenlijk de verhouding van de grootte van een voetbal ten opzichte van de grootte van de wereld. Dus als je de wereld neemt en de voetbal, en je neemt de voetbal en dan nog een keer een miljoen keer kleiner, dan heb je een nanodeeltje. Dus dat zijn hele kleine deeltjes die we kunnen gaan gebruiken. Dus helemaal niet te vergelijken met de tabletten of de medicatie die we normaal in een apotheek zouden gaan vinden. We kunnen twee soorten nanodeeltjes gaan gebruiken om dat materiaal naar de cellen te gaan brengen. En als we het DNA-materiaal willen gebruiken, dus ons kookboekmateriaal, zeg maar, dan gaan we heel vaak in de context van het oog voor een virus gaan nemen. En waarom nemen we een virus? Omdat die eigenlijk van nature uit zijn dat nanodeeltjes die als functie hebben om hun genetisch materiaal naar onze cellen te gaan brengen. En het virus zelf dat doet dat om ons te gaan infecteren met een bepaalde ziekte. Maar wij kunnen als wetenschappers slechte DNA van het virus waar we ziek van worden eruit halen. En we kunnen ons juist de DNA dat we naar de cel willen brengen in de plaats in dat virus steken. Dus dat virus denkt dat hij zijn slechte DNA naar de cel aan het brengen is en de cel gaat infecteren. Maar eigenlijk is het ons juiste DNA dat we op die manier kunnen gaan toedienen. En dat is iets dat effectief ook al op de markt is. Er is één genetisch defect, een genetische ziekte in ons oog, waarbij dat er een virale vector, noemen wij dat, een virus gebruikt wordt om het juiste DNA-materiaal naar de cellen te gaan brengen. Dus dat is Luxturna. Ik weet niet of sommigen van jullie daar misschien reeds over gehoord hebben. Dus dat is een therapie die inderdaad op de markt is op dit moment. Het voordeel is dat het dus inderdaad wel werkt, maar er is ook een nadeel aan. En die virussen die zijn eigenlijk nog ietsje kleiner zelfs dan onze nanodeeltjes die wij gaan gebruiken. En die virussen die hebben maar een maximale verpakkingscapaciteit, zou je kunnen zeggen. Dus vanaf dat het DNA-materiaal dat je wilt toedienen te groot gaat worden, en als we dat uitdrukken in lengte van het DNA, dan noemen we dat kilobazen. Dus dat betekent hoeveel lettertjes na elkaar dat we nodig hebben om ons DNA-materiaal te maken. Als we daarboven 5000 lettertjes nodig hebben, die moeten toegediend worden, dan passen die niet meer in dat virus. Maar we weten wel dat er ook genetische ziekten zijn waarbij dat het deel van het kookboek of het recept dat we moeten gaan herstellen, dat een heel grote boodschapper is die groter is dan de hoeveelheid DNA-materiaal die we in een virus kunnen krijgen. Dus dat betekent dat virus niet groot genoeg is om die grote boodschap te gaan afgeven. En dat is onder andere waar dat we in het project, waar dat Rob en ik samen in betrokken zijn, in het Get Ready-project, gaat het specifiek over het afleveren van hele grote boodschappermoleculen. Dus dat zijn boodschappermoleculen die te groot zijn om in een virus ingebracht te worden. En dan kan je twee zaken doen. Dus je kan de boodschap eigenlijk op voorhand eerst in twee knippen en ze in twee aparte virussen steken en dan zorgen dat die boodschap daarna samen in de cel weer hersteld wordt door de volledige boodschap. Dus dat is één mogelijkheid. Maar waar wij dus naar kijken, is het gebruik van wat we niet-virale nanodeeltjes noemen, die wel de mogelijkheid hebben om hele grote boodschappermoleculen eigenlijk te gaan verpakken. Dus die boodschappermoleculen kunnen daar wel in passen. Dus wat zijn de nanodeeltjes waar mijn onderzoeksgroep naar kijkt? Wij gebruiken eigenlijk hele kleine lipide deeltjes en lipide partikeltjes waar we als boodschapper ons mRNA, dus de messenger-RNA-moleculen, gaan insteken. Dus het recept eigenlijk. Dus niet de kookboek, maar het recept dat er ingestoken wordt. En die lipide deeltjes, dat zijn eigenlijk kleine vetbolletjes, zou je kunnen zeggen, zijn de deeltjes die jullie allemaal al kennen ondertussen als de mRNA-vaccins. Dus ik denk dat jullie daar ook wel al waarschijnlijk zelfs mee geïnjecteerd zullen zijn, velen onder jullie. Dus dat is een recente doorbraak, zou je kunnen zeggen. Dus het is heel recent dat we echt kunnen aantonen hebben in de farmaceutische industrie dat die lipide deeltjes heel... Dat de lipide deeltjes heel efficiënt zijn om die boodschappermoleculen in te kunnen verpakken en dat die naar de cellen kunnen gaan brengen. Dus wij noemen dat de niet-virale vectoren waar dat wij ons dus vooral op focussen. Dus wat is het voordeel van die deeltjes? Die kunnen er eigenlijk voor zorgen dat we die boodschappen in de cel kunnen gaan inbrengen. Dus die deeltjes gaan zowel het genetisch materiaal gaan beschermen en zorgen dat het niet meer kan afgebroken worden. En die gaan er ook voor zorgen dat die eigenlijk het genetisch materiaal in de cel kan afgeleverd worden. Een groot verschil tussen de virale vector, dus de virusstrategie, en de niet-virale vector is de tijd waarin hoe lang de boodschap eigenlijk in de cel aanwezig zal blijven. En dus als je een virale vector gaat gebruiken, dan ga je je kookboek gaan aanpassen. En dan gaat die aangepaste boodschap gaat verschillende jaren in je cel aanwezig blijven. Dus dan gaat je echt meer dan 3 jaar je fout kunnen herstellen en ervoor zorgen dat je de genetische boodschap eigenlijk afgeleverd hebt. Als we dat met het recept doen, het RNA-moleculen, dan gaat de boodschap die we afleveren veel korter aanwezig zijn in de cel. Dan gaat die daar een maand of zo aanwezig zijn en dan moet je iedere maand wel opnieuw die niet-virale deeltjes gaan toedienen. Maar er zijn bepaalde toepassingen waarbij dat een voordeel is. Er zijn sommige eiwitten waarvan dat we weten dat we ze liever een kortere periode in de cel hebben en niet gedurende meer dan 3 jaren. Dus wij focussen of wij kijken eigenlijk naar eiwitten waarvan dat we weten dat ze op een maand tijd een functie al kunnen gaan uitvoeren en dat het zelfs een nadeel zou zijn als ze meer dan 3 jaar in de cel zouden gaan aanwezig zijn. Dus de niet-virale vectoren is eigenlijk waar onze onderzoeksgroep vooral naar kijkt. Dan kunnen we ons afvragen van oké, we hebben onze niet-virale vector, ons lipide deeltje met ons RNA-boodschappermoleculen. Hoe brengen we dat dan naar die cellen? Want de cellen die we willen gaan bereiken, die liggen helemaal achteraan in ons oog. Die liggen in ons netvlies. Dus dat betekent dat die niet zomaar rechtstreeks toegankelijk zijn. En als je het oog gaat gaan bekijken, heb je een aantal toedieningsroutes waar je kan uit gaan kiezen. Dus je zou kunnen zeggen van we zullen een oogdruppel maken bijvoorbeeld. Een oogdruppel die op de voorkant van je oog zou kunnen gedruppeld worden om je materiaal te gaan brengen. Dat is één mogelijke route. En dan... Er bestaat eigenlijk zelfs een mogelijkheid om te denken, misschien kunnen we dat ook wel gewoon intraveneus in ons bloed injecteren en zal dat ook wel in het oog terechtkomen. Dus dat is ook een toedieningsroute die we kunnen gaan bekijken. En dan zijn er twee toedieningsroutes die we ook nog kunnen gaan verkennen. En dat is het rechtstreeks injecteren met een naald effectief tijdens chirurgie van die nanodeeltjes in de retina zelf. Dus dat is ook een mogelijkheid. Of ze in ons glasvocht, in de binnenzijde van ons oog, in het vitreus, om ze daarin te gaan injecteren. Dus we zullen die routes een keer overlopen om de voor- en de nadelen van de verschillende routes een keer te vermelden. De oogdruppels op zich zouden voor de patiënt zelf de meest gemakkelijke optie zijn of de minst invasieve optie kunnen zijn. Dat is iets dat je zelf thuis zou kunnen uitvoeren. Maar het grote nadeel is dat als we de oogdruppels bekijken die we nu hebben, dat zijn allemaal hele kleine moleculen die daarin zitten. Die kleine moleculen die kunnen wel vanuit de oppervlakte van ons oog tot binnen in ons oog gaan bewegen, gaan diffunderen. Maar als we de nanodeeltjes nemen, ook al zijn die heel klein, die zijn naar de dimensies van onze cellen en onze ogen toe wel redelijk groot. Dus als we die op de oppervlakte van ons oog brengen, gaan die nooit erin slagen om binnenin ons oog te gaan diffunderen. Dus als je een oogdruppel zou nemen met onze nanodeeltjes, dan zou je, als je met je ogen knippert, die eigenlijk gewoon wegwassen en dan ga je geen nanodeeltjes krijgen die binnen in je oog zullen terechtkomen. Dus de kans dat je daarmee je netvlies gaat bereiken is eigenlijk heel erg klein. Dus een oogdruppel op dit moment is niet echt een optie voor deze type therapieën. Een intraveneuze injectie is ook al bestudeerd geweest. Dus daarbij zou je eigenlijk echt gaan je nanodeeltjes injecteren in je bloed. Maar dat is ook een minder goede optie, omdat er tussen onze bloed en het netvlies zit er ook wat dat we noemen dat de bloedretinale barrière. Dus dat betekent dat partikels die in het bloed zitten ook heel slecht het netvlies zullen gaan bereiken. En dus we gaan ook maar een hele lage dosis effectief aan dat netvlies kunnen krijgen. Dus dat is eigenlijk ook geen echt optimale route. En het probleem daarbij ook is dat je, omdat uw bloed een heel groot volume heeft, dat heeft 6 liter volume ongeveer, dat je eigenlijk veel zou moeten injecteren om maar heel weinig in het netvlies te gaan krijgen. En dat die partikels ook al uw andere cellen in uw lichaam onderweg nog een keer tegenkomen en zouden kunnen gaan binnendringen, terwijl dat die cellen geen probleem hebben. En dus dan brengen we onze boodschap eigenlijk ook naar heel veel cellen die die boodschap helemaal niet nodig hebben. En dus de intraveneuze injectie is eigenlijk ook niet echt de meest optimale route. Dan bestaat er de subretinale injectie. Dus dat is een injectie waarbij dat je effectief de deeltjes rechtstreeks in je netvlies gaat gaan injecteren. En je injecteert die eigenlijk ter hoogte van de cellen die de boodschap zouden nodig hebben. Dus die subretinale injectie is qua efficiëntie eigenlijk wel heel goed, omdat je al rechtstreeks aan de cellen bent waar dat je zou moeten gaan geraken. Maar dat is een heel moeilijke ingreep. Ik weet niet, misschien zijn er mensen onder jullie die al moeten ondergaan hebben. Maar dat is een ingreep waarbij dat ze je vitreus ook moeten verwijderen. Dus je moet eigenlijk een vitrectomie krijgen. Er zijn niet heel veel chirurgen die echt goed kunnen uitvoeren. Je moet een specialist zijn, ik zal het zo zeggen, om ze goed te kunnen uitvoeren. En er is ook een risico als je ze niet goed zou uitvoeren, dat je retina eigenlijk zelfs zou loskomen, dat je netvlies zou loskomen uit je oog. Dus dat is een toedieningsroute die wordt wel gebruikt voor die virale vector die op dit moment op de markt is. Dus voor die Luxturna wordt de subretinale route gebruikt, net omwille van het feit dat die zo efficiënt is. Maar in het geval van de niet-virale deeltjes waar wij naar kijken, zou je dat dan ieder maand moeten herhalen. En met zo'n soort injectie, dat is eigenlijk echt een soort chirurgische ingreep, zou je kunnen zeggen, is dat niet mogelijk om dat iedere maand opnieuw te gaan herhalen. En dus de kans dat je netvlies zou loskomen, wordt dan eigenlijk te groot. Dus dat is een goede methode voor die virale vector, waarbij dat je na 1 injectie weet dat je gedurende 3 jaar je expressie of je boodschap zal kunnen overbrengen. Maar als we naar de niet-virale deeltjes kijken, die iedere maand opnieuw zouden moeten toegediend worden, dan zou dat geen interessant of geen goede route zijn voor ons. Dus wij zijn eigenlijk meest geïnteresseerd in de intravitreale injectie. Dus dat is een injectie waarbij dat je je materiaal in je glasvocht, in de vitreus van je oog gaat gaan injecteren. Dus die intravitreale injecties, voor mensen die dat nog nooit gehad hebben, klinkt dat waarschijnlijk voor mij ook een beetje griezelig. Zo van, oei, ze gaan hier toch niets in mijn oog injecteren. Maar als we met oogartsen spreken, dan zeggen die dat voor hen eigenlijk even routinematig is als dat een andere arts een intraveneuze injectie zou gaan uitvoeren. Dus voor een oogarts zelf is dat eigenlijk geen moeilijke toedieningsroute. Dus die intravitreale injectie die zorgt ervoor dat je ook wel al lokaal plaatselijk in je oog je injectie kan gaan doen. Die wordt nu ook al enorm veel uitgevoerd voor de injectie van de antilichamen die bij AMD, bij age-related macular degeneration, gebruikt worden. Dus misschien dat sommige mensen onder jullie, ja, macular degeneratie, daar reeds injecties mee gehad hebben. Lucentis bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van. Dus er zijn dagelijks worden er verschillende intravitreale injecties uitgevoerd over de wereld. Dus dat is eigenlijk wel een goed toegankelijke toedieningsroute. En het voordeel is ook, die kan verschillende keren herhaald worden. Dus de huidige therapieën waarbij dat ze de eiwitten zelf in het oog injecteren, die moet iedere 4 tot 6 weken herhaald worden. En dat kan zonder al te grote problemen. Dus dat vitreus of dat glasvocht, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Wat dat voor ons als farmaceuten belangrijk is om te weten hoe dat onze deeltjes kunnen interageren met dat glasvocht. Dat is voor het grootste deel bestaat dat eigenlijk uit water. Dus dat is een soort hydrogel, zou je kunnen zeggen. Dus 98% bestaat uit water. Maar er zitten ook een aantal andere componenten in die ervoor zorgen dat dat een beetje een stevige gelstructuur zal gaan krijgen en die ook de stevigheid van ons oog mee zal gaan ondersteunen. En de belangrijke componenten die daarin zitten voor ons zijn collageenvezels. Dus dat zijn eigenlijk ook eiwitten die erin zitten, die voor stevigheid van het vitreus gaan zorgen. En er zit ook een deel, een hyaluronzuur, dat is nu voor ons iets minder belangrijk. En er zitten ook een aantal cellen zelf in het vitreus. Dus het vitreus zelf, daar zitten cellen in die eigenlijk kunnen voor onze therapieën wel een nadeel zijn. Want als die cellen, als wij een nanodeeltje injecteren in het vitreus, gaan die cellen dat herkennen als een lichaamsvreemd deeltje. En dat zijn eigenlijk immuuncellen die zullen ervoor zorgen dat die deeltjes opgenomen worden en terug geklaard worden, terug weggedaan worden uit het vitreus. Dus we willen eigenlijk liefst dat die immuuncellen onze nanodeeltjes niet echt gaan herkennen, want anders zouden ze weer gaan opnemen en gaan verwijderen uit ons vitreus. Dus de immuuncellen moeten wij een beetje proberen te vermijden. Dus als we nanodeeltjes in het vitreus gaan injecteren, is het voor ons als farmaceuten belangrijk om te weten wat gebeurt er met dat nanodeeltje een keer dat in het vitreus geïnjecteerd is. Hoe lang blijft dat in het vitreus aanwezig? Slaagt dat erin om van het vitreus naar ons netvlies te gaan bewegen of te gaan diffunderen? Gaan we geen ongewenste effecten creëren, zoals inderdaad bijvoorbeeld een immuunrespons die dan zou een inflammatie van ons oog kunnen gaan geven? Dus we moeten dat kunnen gaan bestuderen voor de deeltjes die wij gaan ontwikkelen, waarvan we willen testen hoe efficiënt dat ze zullen gaan zijn. Wij kunnen daar uiteraard geen ogen van patiënten voor gebruiken, dus we moeten een andere methode vinden om dat gedrag van die deeltjes in dat vitreus te kunnen gaan bestuderen. En wij doen dat eigenlijk door ogen te gaan halen uit het slachthuis van bij koeien of runderogen. Dus wij gaan eigenlijk, er worden dagelijks honderden runderen geslacht voor de vleesindustrie. Die ogen zijn dan toch maar verloren. En dus dat is eigenlijk restmateriaal dat we kunnen gaan gebruiken. En een koeienoog is qua grootte vergelijkbaar met, het is iets groter, het is vergelijkbaar met onze ogen. En ook de samenstelling van het vitreus en van het netvlies is eigenlijk heel gelijkaardig aan ons eigen netvlies. Dus we kunnen die koeienogen heel goed gaan gebruiken om het gedrag van die nanodeeltjes te gaan bestuderen. Met varkensogen zou je dat ook kunnen doen, maar wij zitten met nadeel, want een varkensoog is eigenlijk nog net iets beter dan een koeienoog. Het lijkt nog iets meer op ons oog, maar we hebben geen slachthuis in de omgeving dat met varkensogen werkt. En ook het nadeel is dat sommige slachthuizen gaan bijvoorbeeld de dieren slachten door ze elektrische shock te gaan geven. Als ze op die manier de dieren gaan slachten, die elektrische shock zorgt ervoor dat ook onze retina gechoqueerd is, bij manier van spreken, en dat we die niet meer kunnen gaan gebruiken. Dus de dieren moeten op een specifieke manier geslacht worden om nog bruikbaar te zijn voor onze doeleinden. Dus als wij die ogen gaan halen uit het slachthuis, dan kunnen wij die eigenlijk gaan gebruiken om te injecteren, een intravitreale injectie te gaan doen met onze nanodeeltjes. En we kunnen dan het gedrag van die nanodeeltjes gaan opvolgen met microscopie. Dus daarvoor gaan we onze nanodeeltjes een kleur geven, zodat we ze kunnen zien, dat we ze met onze microscopen kunnen opvolgen. En gaan we kijken van, als we de nanodeeltjes injecteren in dat vitreus, bewegen die eigenlijk nog, kunnen die nog altijd iets gaan doen. De manier waarop we dat doen, dus dit is een filmpje, dat misschien niet iedereen van jullie zal dat misschien niet kunnen zien, maar De microscoop die we hebben, die kan eigenlijk gaan detecteren of dat een partikel aan het bewegen is, ja of nee. We noemen dat single particle tracking, dus eigenlijk het opvolgen van individuele partikels. En dus als een partikeltje beweegt, eigenlijk is dat een beetje zoals een GPS zou gaan volgen welke straten of waar dat je allemaal geweest bent. Dus onze microscoop kan eigenlijk ook de route dat ons partikel afgelegd is gaan bepalen en gaan in beeld brengen. Dus we hebben met die single particle tracking eigenlijk de route van onze partikels opgevolgd als we ze geïnjecteerd hebben. En we hebben drie verschillende soorten partikels gebruikt die een andere lading hebben. En dat is wel belangrijk, omdat we merken dat de lading, en dus wat een partikel een negatieve lading heeft, een positieve lading of geen lading, een beetje neutraal is, dat dat wel heel veel verschil maakt in hoe goed dat ze in dat vitreus kunnen gaan bewegen. Dus het eerste dat we gezien hebben, als we negatief geladen deeltjes nemen, dat die eigenlijk goed kunnen bewegen in dat vitreus. Dus die kunnen gemakkelijk in het vitreus gaan getransporteerd worden. Dus die hebben niet echt een probleem. En ook de neutraal geladen deeltjes, die dus eigenlijk geen lading hebben, die gaan ook goed kunnen gaan bewegen in dat vitreus. Dus die zijn alle twee geschikt, zeg maar, om onze boodschap te gaan overbrengen, omdat die effectief nog naar de retina of naar het netvlies kunnen gaan bewegen. Als we echter deeltjes nemen die een positieve lading nemen, dan merken we dat die eigenlijk geen goede beweging niet meer hebben in ons glasvocht. En dat is omdat er in ons glasvocht zelf, die collageenvezels, wat ik daarnet al over gesproken had, dat zijn eigenlijk een soort draden die in ons vitreus liggen die een negatieve lading hebben. Dus die hebben de andere lading en die gaan eigenlijk aan elkaar gaan plakken. Dat is een beetje like een velcro-effect dat je gaat krijgen. Dus als je positief geladen deeltjes gaat injecteren in je glasvocht, dan weet je eigenlijk dat die niet kunnen werken, want die gaan gewoon overal gaan aanplakken en die kunnen niet meer naar ons netvlies gaan bewegen. Dus eigenlijk is dat al een algemene conclusie dat we uit dat werk hebben kunnen trekken, van we weten dat we als we nieuwe nanodeeltjes ontwikkelen, dat ze sowieso een negatieve lading moeten hebben. En we hebben ook naar de grootte gekeken en we hebben ook bepaald tot op welke grootte kunnen ze gaan diffunderen. En dat is 550 nanometer. Dus daarvan weten we ook, onze deeltjes mogen niet groter worden dan die bepaalde grootte. Anders gaan ze ook niet meer in dat glasvocht kunnen diffunderen. Dus we weten al een beetje hoe dat onze nanodeeltjes er eigenlijk moeten gaan uitzien. Maar daarmee weten we nog niet of dat ze ook effectief in het netvlies zelf een functie goed kunnen gaan uitvoeren. En daarvoor gebruiken we ook de koeienogen om eigenlijk nog een ander model te gaan ontwikkelen. En waarbij dat we de koeienogen, dat we een stukje netvlies, dat ook in dat koeienoog zit, daar gaan uithalen. En eigenlijk is dat echt zoals dat je een appelboor hebt, kan je ook een cirkeltje, een rondje uit je oog van de koe gaan uithalen, zeg maar. En dan krijg je een stukje retina, een stukje netvlies, waarin dat je kan gaan kijken of dat je partikels daarin kunnen bewegen of daarin kunnen terechtkomen. Dus ook hier gebruiken we dan eigenlijk fluorescent gekleurde partikeltjes om te gaan kijken hoe goed geraken die eigenlijk in ons netvlies. Dus we nemen dan dat stukje netvlies dat we geïsoleerd hebben uit het koeienoog. En we injecteren de partikeltjes in het vitreus dat nog op dat stukje netvlies aanwezig is. En dan kijken we hoeveel van onze partikeltjes geraken er inderdaad in dat netvlies. En lukt dat wel of lukt dat niet? En dan hebben we gemerkt dat we daar eigenlijk ook wel met een probleem zitten. Dus tussen ons glasvlocht, onze vitreus, en het netvlies zelf zit er nog een heel dun membraantje. En je zou dat kunnen vergelijken met een, hoe zou ik dat kunnen zeggen? Een soort folie die rond een verpakking nog zou zitten of zo. Een heel klein membraantje dat nog aanwezig is. En we hebben gemerkt, als dat membraantje er is, dat die partikels daar eigenlijk niet door geraken. Dus dat netvlies op zich heeft terug alweer een bescherming. De deur is toe, zou je kunnen zeggen. De partikels geraken daar niet in als ze in het vitreus geïnjecteerd worden. Dus dat is hetgeen dat je op deze slide kan zien. Als we rood fluorescente partikeltjes nemen, blijven ze allemaal bovenaan in het vitreus liggen. En ons membraantje is hier in het groen gekleurd. dan blijven ze daar op liggen en het netvlies ligt eronder en er is geen enkel partikel dat in dat netvlies geraakt. Dus we zitten eigenlijk met een probleem dan wat dat betreft. Maar we hebben gelukkig een methode kunnen ontwikkelen om eigenlijk kleine gaatjes in dat membraan te kunnen gaan schieten. En dus eigenlijk hebben we een manier gevonden om de deur een beetje open te zetten, zou je kunnen zeggen. En dat is een methode die nog niet op dit moment in patiënten toepasbaar is, maar waarvan dat we wel hopen dat we die heel binnenkort kunnen gaan toepassen en die we nu ook al in diermodellen eigenlijk effectief aan het bekijken zijn. En we gebruiken eigenlijk gebruik van een laserlicht. En als je de juiste laser gaat gaan gebruiken, dan kun je ervoor zorgen dat je door een laserpuls, een heel korte laserpuls te geven, dat je dus eigenlijk een gaatje schiet echt in dat membraan. En als we dat doen, dan merken we dat we de hoeveelheid deeltjes die in het netvlies terechtkomen, dat die veel groter wordt. Dus dat we effectief wel eigenlijk gaatjes maken in dat membraan, waardoor dat de partikeltjes naar het netvlies kunnen gaan komen. Dus dat is eigenlijk een heel interessante methode om dat te kunnen doen. Ik heb ook een filmpje waarbij dat we die laser ook gebruikt hebben voor floaters. Ik weet niet of jullie floaters of dat jullie daarmee bekend zijn. Dus floaters zitten in ons vitreus. Dat zijn eigenlijk aggregaten van collageen in het vitreus die ervoor zorgen dat je niet goed meer kan zien. En we hebben die laser kan er ook voor zorgen dat we die aggregaten kunnen kapotschieten, waardoor dat je terug beter kan gaan zien. En dat geeft u een beetje een idee over hoe sterk dat zo'n laserflits kan zijn. Ik weet niet iedereen zal het kunnen zien, maar je kan dus eigenlijk dat flotertje kan je helemaal gaan kapot schieten ook. Maar we hebben ook wel aangetoond dat het niet gevaarlijk is. Dus onze cellen kunnen er tegen. We kunnen er echt voor zorgen dat alleen maar de structuren die we willen kapot maken, dat die kapot gaan. En dat de cellen zelf, dat die wel blijven leven. En dus dat is iets dat we nu verder aan het bekijken zijn om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk partikels in ons netvlies kunnen gaan krijgen. Dan nog één laatste stukje dat ik nog zou willen tonen. En dat is, we hebben nu eigenlijk vooral gekeken naar de nanodeeltjes zelf. In hoeverre bewegen ze in ons glasvocht en in hoeverre kunnen ze naar ons netvlies getransporteerd worden. We hebben nog altijd niet gekeken. Slagen ze er eigenlijk wel in om de boodschappen die ze dragen in onze cellen te brengen en tot expressie te gaan brengen. Dus om dat te bekijken, gebruiken wij op dit moment, in plaats van de genetische afwijkingen, gebruiken wij eigenlijk boodschappermoleculen die we heel gemakkelijk kunnen gaan visualiseren. Dus we kiezen ofwel een RNA-molecule die een groen fluorescent proteïne tot expressie brengt, dus een groen waarbij de cel groen wordt als zij de boodschap zal ontvangen, of we kiezen een proteïne waarbij de cel rood zal worden en dat is eigenlijk een rood fluorescent proteïne tot expressie brengt. En dan kunnen we eigenlijk heel gemakkelijk zien, worden onze cellen groen, dan hebben ze de groene boodschap ontvangen, worden de cellen rood, dan hebben ze de rode boodschap ontvangen. En bij sommige ziektes moeten we verschillende boodschappen naar cellen kunnen gaan brengen. En in dit experiment hebben we dan eigenlijk gekeken, als we nu dus zowel een groene boodschap als een rode boodschap willen brengen, hoe moeten we dat dan eigenlijk gaan doen? En we keken van, als je dus eigenlijk twee boodschappen in een cel wilt brengen, is het dan best om die twee recepten en die twee RNA-moleculen in één verpakking te steken, in één nanodeeltje. Dus lijkt dat je twee brieven zou willen sturen naar iemand en dat je je afvraagt van, moet ik dat in één verpakking, in één envelop steken? Of kan ik ook twee aparte enveloppen, twee aparte brieven sturen en gaat de boodschap dan ook overkomen naar de cellen, ja of nee? Dus dat is eigenlijk een farmaceutisch geïnspireerde vraag om te kijken van hoe kunnen we dat nu zo efficiënt mogelijk doen. En we hebben gezien dat dat een heel groot verschil maakt. Dus dat eigenlijk alleen maar als je de twee boodschappen die je wilt overbrengen in hetzelfde deeltje, in dezelfde envelop gaat steken, dan gaan de twee boodschappen in dezelfde cel terechtkomen. Dus de cellen gaan groen en rood worden. Dus in totaal zien we ze als gele cellen onder de microscoop. Terwijl als we twee verschillende enveloppen nemen, elk met hun eigen recept, dus één groen recept, één rood recept, dan zien we sommige cellen hebben alleen de rode boodschap ontvangen, andere hebben alleen de groene boodschap ontvangen en sommige toch toevallig alle twee. Dus we weten ook al dat het wel heel belangrijk is als we verschillende boodschappen in één cel willen brengen, dat we ze samen in één nanodeeltje moeten gaan verpakken. Dus farmaceutisch gezien is dat ook een heel belangrijk aspect. En dan heel kort nog het laatste dia om te tonen dat we ook ondertussen eigenlijk al het overbrengen van de boodschap in dieren aan het bekijken zijn. Dus wat we hier gedaan hebben, is ook nog wel met een reporterboodschap, noemen dat dus, met het groen fluorescent proteïne. Dus hier hebben we enkel maar de groene boodschap genomen om over te brengen, om te kijken van als we die nanodeeltjes in het vitreus van een muis hier gaan injecteren, gaan we dan inderdaad die groene boodschap in onze cellen kunnen terugvinden. En we hebben gemerkt dat we inderdaad verschillende cellen hebben die groen gaan oplichten. Dus alle groene structuren die je in dit netvlies ziet, dat zijn cellen die de boodschap opgenomen hebben en vertaald hebben naar het juiste ingrediënt. Dus dat duidt erop dat we eigenlijk wel in staat zijn om boodschappen naar cellen te gaan brengen. En dat we nu dus verder kunnen gaan bekijken als we de boodschap nu vervangen met een echt genetische boodschap, afhankelijk van welke ziekte dat we willen behandelen, dat dat dus eigenlijk wel een mogelijkheid zou kunnen zijn. Want dat is een mooi aspect van deze toepassing, is dat je kan de boodschap heel gemakkelijk aanpassen naar de ziekte die je wilt gaan behandelen. Dus de manier hoe je de boodschap moet gaan afleveren zal niet afhankelijk zijn van het feitelijke recept dat je wilt gaan afleveren. En dus de envelop die je nodig hebt zal niet afhankelijk zijn van het type recept of de type boodschap die je er wilt gaan insteken. Dus om eventjes samen te vatten, heb ik jullie verteld dat dus de meeste genetische defecten of foutieve problemen dat die zich achteraan in het oog in ons netvlies zullen gaan bevinden. En dat de intravitreale injectie van nanodeeltjes die de juiste boodschap bevatten, dat dat dus wel een toekomstig mogelijke strategie zou kunnen zijn om die cellen of die defecten te gaan behandelen. We weten dat de nanodeeltjes die we injecteren, dat die negatief geladen of neutraal moeten zijn en niet te groot mogen worden. Dus dat we onder de 500 nanometer moeten blijven. En we weten ook wel dat dat membraantje, dat innerlimiterend membraantje, een probleem is. Maar we kunnen daar dus kleine gaatjes in schieten om dat probleem voor een deel al te gaan oplossen. En we weten ook ondertussen, als we meer dan één boodschap naar een cel willen brengen, dat we ze samen in hetzelfde nanodeeltje zullen moeten gaan encapsuleren of insteken. En dus op dit moment zijn we verdere onderzoeken aan het doen in diermodellen ook nog, en met meer specifieke genetische boodschappen om dat verder te gaan ontwikkelen. Dus dank jullie wel allemaal voor jullie attentie, voor jullie aandacht. En als jullie vragen hebben, kan dat nu. Dat is de onderzoeksgroep. Het zijn niet allemaal mijn doctoraatstudenten. Ik heb een zevental mensen die hierop werken. Een heel toegewijd team, heel aangenaam om mee te werken. Maar ik vond het ook heel aangenaam om voor jullie het werk te mogen uitleggen. Dus dank jullie wel voor jullie aandacht.
Dank u wel. Ik heb eigenlijk twee vragen, maar ik begin met de eerste. Even over 500 nanometer. Weten we ongeveer hoeveel basisparen daarin kunnen? Dus bij de virusvector zijn het maximaal 5000 basisparen. Vetbolletjes kunnen meer aan. Weten we al ongeveer hoe groot dat kan zijn?
Dat is een heel goede vraag. Dat zijn we op dit moment eigenlijk exact aan het onderzoeken. Omdat dat is iets dat nog niet helemaal goed gekend is, maar we hebben al tot 20.000 bazenparen in zo'n nanodeeltje kunnen brengen. Dus ik denk tussen de 20.000, 30.000, 40.000 dat zou moeten mogelijk zijn, zoiets.
Nou, mijn naam is Emiel. Ik wilde weten, elke maand een injectie in je oog, moet dat dan de rest van je leven door blijven?
De ziektes waar wij op focussen nu zouden er moeten zijn, maar dat we met een eenmalige injectie genoeg zouden moeten hebben. Dus we zijn eigenlijk aan het bekijken naar strategieën waarbij dat de eiwitten die je toedient ervoor zorgen dat je cellen geherprogrammeerd worden, noemt dat, dat die eigenlijk omgezet worden naar de gezonde versie van zichzelf. En dan heb je met een eenmalige toediening eigenlijk voldoende. Omdat het inderdaad heel belastend is om levenslang iedere maand geïnjecteerd te moeten worden. En dus we zouden liever gaan naar therapieën waarbij dat je met een eenmalige injectie of misschien nog een keer een herhaling voldoende zou moeten hebben. Ja.
Dat was bijna hetzelfde als mijn vraag. Ik vroeg me af, de vetbolletjes zijn en geschikt voor het messenger-RNA en voor DNA, toch? Ja. Voor beide. Oké, mooi. Dankjewel.
Hebben jullie ook al getest op diermodellen met RP-gen?
Nee, dus op dit moment hebben we enkel maar in gezonde dieren getest, omdat we nu vooral ook aan het kijken zijn naar hoe efficiënt kunnen we het materiaal binnenbrengen en zorgen we ook niet voor toxiciteit of voor neveneffecten. Dus testen in diermodellen die een specifieke genetische afwijking hebben, dat is eigenlijk een volgende stap. Dat is iets dat we op dit moment nog niet gedaan hebben.
Ik ben benieuwd of er ook nog gevaren zitten aan dat laseren in dat membraan, die openingen maken.
Ja. Dat is ook een hele goede vraag. Dat is wat we op dit moment ook aan het bekijken zijn. Dus we weten wel dat membraan, dat je dat eigenlijk niet, dat dat geen functie heeft. Dus je hebt het niet nodig. Gewoon het gaatje maken in het membraan is geen probleem. Dus dat op zichzelf geeft geen geen toxiciteit of zo. Maar we moeten wel zeker zijn dat de retinale cellen die eronder liggen, dat die niet door de laser aangetast worden. Of dat we ook geen immuunreactie introduceren in het oog. Dus we zijn op dit moment eigenlijk in diermodellen aan het kijken hoe ze reageren als we die laserbehandeling uitvoeren. Dus dat is inderdaad een belangrijk aspect nog.
Focussen jullie op bepaalde aandoeningen, dat is RP, denk ik ook, hè? Want daarvoor zitten we hier. Maar geldt dat dan voor alle vormen van RP? Want ik heb begrepen in het verleden dat RP wordt veroorzaakt door diverse gendefecten, maar sommige defecten zijn ook te groot voor bijvoorbeeld toe te passen op muizen. Dus hoe kom ik daarachter, wat de stand van zaken is, bij elke genmutatie, zeg maar. En is het viraal of niet viraal?
Dus de type boodschappen die je gaat moeten brengen, die gaat inderdaad heel sterk afhankelijk zijn van welke afwijking of welke genmutatie dat je specifiek zult gaan hebben. En dan de patiënten waarvoor dat de afwijking al gekend is, daarvan zou je bijvoorbeeld de nieuwste methodologie die nu heel vaak bekeken wordt, is CRISPR-Cas. Ik weet niet of je daar al iets van gehoord hebt. Dus dat is eigenlijk dat ze heel specifiek het foutje in het DNA-materiaal willen gaan herstellen. Als je de fout gekend is, dan kan je dat doen. Maar er zijn ook nog heel veel afwijkingen waarbij dat we wel weten dat er een fout is, maar dat we de fout zelf nog niet weten, dat we die nog niet weten liggen waar juist in het DNA dat die zich bevindt. Dus voor die patiënten is het dan eerst belangrijk dat eigenlijk het genetische defect zelf nog, de afwijking, nog gevonden wordt. Dus dat is iets waar wij zelf geen onderzoek op doen, maar in Gent zijn er andere groepen die echt met patiënten aan de slag zijn om op zoek te zijn naar welke mutatie of welke afwijking heb jij specifiek. Dus dan is dat een mogelijkheid om, een keer dat de afwijking gekend is, om daar dan specifieker op te gaan werken. Ja, dat wel. Je vraag was ook nog wat viraal of niet viraal was. Dat gaat ook van de toepassing afhangen. Dus als je een gendefect hebt waarbij dat je weet dat het voor jou belangrijk is om het heel lang de juiste boodschap te kunnen ontvangen en tot expressie brengen, dan ben je beter met een virale vector, omdat die specifiek ontwikkeld zijn om meer dan 3 jaar de boodschap eigenlijk af te leveren. Terwijl in ons geval, als het gaat over de CRISPR-Cas-methodologie bijvoorbeeld, dan is een niet-virale behandeling ook wel interessant, of interessanter zelfs, omdat CRISPR-Cas, heel kort gezegd, daar gebruiken we eigenlijk een soort moleculaire schaar, zou je kunnen zeggen, om een stukje uit de DNA te gaan knippen. En die moleculaire schaar die mag niet, of liefst niet te lang in je cellen aanwezig zijn. Dus het is interessanter om dat dan via de RNA-boodschap binnen te brengen, omdat anders die schaar 3 jaar in je cel blijft zitten en ook voor neveneffecten kan zorgen dat die dan ook andere stukjes zou kunnen knippen per ongeluk of zo. Dus we willen die schaar dan maar kort aanwezig hebben in de cel om dat effect uit te voeren. Dus dan zou de niet-virale vector ook weer interessanter kunnen zijn. Ja. Dat er nog vragen zijn. Daar nog iemand.
Ik zal het proberen kort te houden. Ik heb 2 vragen. 1 is, is dit de belangrijkste bottleneck in gentherapie? Dus als we deze toedieningsmethode gekraakt hebben, hebben we dan gentherapie beschikbaar? En de tweede is, ik heb een achtergrond als systeemarchitect. Ik heb altijd geleerd van, dit is een methode waarbij je in feite met hagel schiet en je hoopt dat de hagel aankomt op de juiste plek. Probeert alle bottlenecks weg te halen. Is er ook een mogelijkheid om aan de ontvangstkant wat te doen? Dus een soort aantrekkingskracht te hebben. Ik noem maar wat positief geladen deeltjes die je eenmalig inbrengt op de juiste plek. Zodat de maandelijkse therapie daar wel terechtkomt. Die 2 vragen.
Ik ga eerst met de 2e vraag beginnen. Dus om ze meer gericht eigenlijk naar bepaalde cellen te kunnen brengen, zijn er mensen op dit moment die dat onderzoeken, bijvoorbeeld met magneetjes. Je kan eigenlijk je partikel wat magnetisch maken en dan zo proberen in een cel in te trekken. Dat kan helpen. Dus dat kan een mogelijkheid zijn om het beter binnen te brengen. Je kan ook proberen om ervoor te zorgen dat je nanodeeltje zelf eigenlijk op de oppervlakte elementen heeft, waardoor dat het specifiek maar naar 1 bepaalde celtype zal gaan. Dat herkent dan eigenlijk eiwitten die op het membraan van die cellen zullen gaan zitten. Dus een beetje een celspecifieke postzegel, zou je kunnen zeggen, die je op je envelop zult gaan plakken, om te zorgen dat je bij de juiste cel terechtkomt. En de eerste vraag, dus wat zijn dit de bottleneck? En als we dit opgelost hebben, zijn we dan klaar? Ik denk dat er blijven altijd nog heel veel bottlenecken aanwezig. En het grootste probleem is dat ons lichaam zelf uit evolutie heeft heel goed geleerd om DNA dat niet van zichzelf is, zoveel mogelijk af te weren. Dus we merken dat het binnenbrengen van die boodschappen, de cellen herkennen die boodschap als zijnde een vreemde boodschap. En de cellen zijn heel efficiënt om dan toch ervoor te zorgen dat die boodschap sneller afgebroken zal worden en dan toch niet vertaald zal worden. Dus dat is wel ook nog een grote uitdaging waar we voor staan, om ervoor te zorgen dat de cel eigenlijk niet doorheeft dat wij een andere boodschap aan het binnenbrengen zijn. Ja. Hier had ik ook nog vingers gezien.
Ik was heel benieuwd naar.
Dus voor de aantal groepen die aan het bekijken zijn voor de messenger-RNA, dus de boodschapper-RNA naar het oog te brengen, dan zijn er eigenlijk maar heel weinig op dit moment. Dus er zijn eigenlijk maar 2 groepen. En dus in Europa is mijn groep op dit moment de enigste. En in Amerika is er ook nog een groep. Maar omwille van het feit dat het mRNA nu wel heel erg in de aandacht gekomen is met de mRNA-vaccins, beginnen er wel meer en meer mensen onderzoek naar te doen. Maar ik heb bijvoorbeeld een hele grote grant, een heel groot project aangevraagd, ook waarbij dat ik binnen dit en 1 of 2 weken ga weten of dat ik effectief nog extra veel onderzoeksgeld krijg om te mogen voortdoen. Allee, sowieso kan ik voortdoen, uiteraard. Maar en daarbij is het aspect, het feit dat er heel weinig mensen op dit moment aan het onderzoeken zijn, inderdaad wel een belangrijk iets dat ervoor kan zorgen dat Europa wel zou willen investeren om dat onderzoek zo goed mogelijk verder te zetten. Ja.
Sorry. Bijvoorbeeld levercellen en huidcellen, die sterven af en er komen nieuwe cellen voor in de plaats. Maar dat is bij de retinacellen niet zo en is bekend waarom dat niet is.
Dus de retinale cellen zijn inderdaad niet delend, maar vooral die van het netvlies. Als we bijvoorbeeld naar de cornea kijken, daar hebben we wel delende cellen die zelfs iedere twee weken vervangen en hernieuwd worden. Maar de retinale cellen zijn niet delend en wij, mens als organisme, hebben eigenlijk de mogelijkheid om ze te gaan vervangen, een beetje verloren onderweg. Want een vis, we hebben bepaalde vissen die we gebruiken, een zebravis noemen we dat met zo'n streepjes op, die kunnen dat wel. Dus als er daar cellen kapot gaan, dan heeft die zebravis een soort reservecellen, bij manier van spreken, die kunnen gelijk welk celtype nog worden in de retina. Dus als de fotoreceptoren bijvoorbeeld afsterven, dan gaat die zebravis die cel gebruiken om nieuwe fotoreceptoren te gaan aanmaken. Dus dat is iets dat onze retinale cellen niet meer kunnen. Maar de mechanismen waarop dat gebeurt, die zijn wel gekend ondertussen. Dus het zou best kunnen dat we op lange termijn, als we naar onze cellen die normaal niet delend zijn, de juiste boodschappen kunnen gaan geven, dat we ze kunnen omvormen naar terug wel delende cellen. Dus dat is wat we herprogrammatie noemen. Dus dat we die cellen eigenlijk kunnen aanleren om toch weer terug te gaan delen en om nieuwe fotoreceptoren bijvoorbeeld te gaan vormen. Maar dat is nog toekomstmuziek dat op dit moment nog in de kinderschoenen een deel ook staat. Een ander onderzoek dat op dit moment ook gebeurt, is de cellen zelf te injecteren in het vitreus en in de hoop dat die dan in de retina zich zullen gaan nestelen. Maar ook daar heb je dan weer wel wat problemen. Onder andere, ja.
Oké.
Dank u wel voor al jullie aandacht en de vele vragen. Dus ik hoop jullie straks uiteraard ook nog te kunnen spreken tijdens de lunch en het debat. Ik zie dat Rob ook aangekomen is ondertussen.